Dit is Ilfi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren.
Lieve luisteraars, voordat je naar deze aflevering gaat luisteren, wil ik je nog even wijzen op de wondere wereld van Storytel. Zoals je misschien wel weet, ben ik een groot fan van Storytel, omdat het me eindelijk de mogelijkheid geeft om de boeken te luisteren waarvoor ik geen tijd heb om ze te lezen. Denk maar eens aan het boek Intimiteit van Paul Verhagen, De Integere Slet van Hardy en Easton of Attached van Amir Levine. Sinds ik Storytel heb ontdekt, gaat er een wereld aan inspiratie en nieuwe inzichten voor mij open. Mocht jij nou ook benieuwd zijn naar Storytel, ga dan naar www.storytel.com/Nienke en probeer het de eerste 30 dagen gratis. Dan heet ik jullie vervolgens heel hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Mijn gast van vandaag is Nikki. Zij is hier namens de organisatie Flexzorg. Een organisatie die zich al ruim 17 jaar lang inzet voor de sekszorg voor mensen met een beperking. Nikki, welkom.
Dank je.
Heel tof dat je er bent. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, want hoe ben jij bij een Flexzorg terechtgekomen? Of nog specifieker, hoe ben jij binnen de wereld van de sekszorg gekomen?
Ik ben bij Flexzorg begonnen als kantoormedewerkster eigenlijk. En vanuit daar zag ik allerlei positieve verhalen van cliënten kwamen voorbij. En toen dacht ik, dat lijkt me ook wel heel erg leuk. En zelf heb ik de achtergrond sportgezondheid. Dus ik maak nu wel eens een grapje van, het is ook sport en gezond. Dus perfecte combinatie. Ja. En in 2015 ben ik toen begonnen met de intakegesprekken ook te houden met de nieuwe cliënten. De zorgvraag in kaart brengen. En ja, van daaruit is mijn rol een beetje ontstaan.
Ja, want het is wel een hele bijzondere wereld, lijkt mij, om in te werken. Ik vind het ontzettend leuk dat wij dit gesprek nu gaan hebben. Want ik denk dat het echt iets is waar veel te weinig aandacht voor is. En waar ook veel te weinig mensen van weten dat het bestaat. En dat als ze ervan weten, dat ze er eerder een grapje over maken dan dat ze het echt als een serieus beroep zien. Dus we gaan er uitgebreid bij stilstaan vandaag.
Ja, leuk.
En ik wil ook nog eventjes stilstaan bij het steunfonds. Dat is opgericht vanuit Flexzorg. Namelijk om het voor meer mensen mogelijk te maken om daadwerkelijk gebruik te maken van de sekszorg die er geleverd wordt.
Ja, klopt. Wij hadden met het 10-jarig bestaan van Flexzorg hadden we zoiets van, we kunnen dat groots vieren, maar laten we wat doen voor de cliënten. Dus is toen het steunfonds opgericht en is de bedoeling om inderdaad wat cliënten financieel te ondersteunen waar mogelijk. Het is niet dat iemand daar blijvend wat aan heeft. Je kan maar één keer een steunfondsbon eigenlijk toebedeeld krijgen. Maar het is wel voor iedereen een leuk opstapje om als je dat krijgt.
Ja, want het is wel bijzonder, hè? Want het gaat dus om sekszorg. Het geven van seksuele verzorging eigenlijk, zo zou je het kunnen omschrijven. Voor mensen met een fysieke dan wel. Is het ook met mentale beperking?
Ja, zeker. Ja? Ja.
Okay. Dus met een fysieke en met een mentale beperking. Alleen dat kost natuurlijk gewoon geld. Want het is gewoon, er worden er gewoon als het ware diensten geleverd. En niet iedereen die is in de gelegenheid om dat geld er ook voor te betalen.
Ja, klopt. Het is vrij prijzig. En vooral veel cliënten hebben een bewindvoerder, weinig geld te besteden. En dan is het helemaal belangrijk dat ze een beetje hulp daarbij kunnen krijgen. En helaas loopt dat nog niet lekker qua vergoedingen. In Nederland is dat nog niet naar onze zin goed geregeld. Dus veel cliënten kunnen daardoor geen gebruik maken van deze vorm van zorg.
Ja, is dat in andere landen anders geregeld?
Nee, dat is een beetje hetzelfde. Eigenlijk ook niet. Nee.
Gewoon niet.
Nee.
Hey, daar gaan wij het zo nog even verder over hebben. Jij komt net ook toevallig bij een intake vandaan. Ik ben heel erg benieuwd. Hoe komen mensen met jullie in aanraken?
Heel divers eigenlijk. Dat kan een cliënt zelf zijn die contact opneemt met ons. Omdat hij bepaalde behoeftes heeft. Kan vanuit een instelling zijn dat ze merken bij een bewoner dat er vraag is. Of ontremd gedrag en dat ze denken we moeten daar wat mee. Dan gaan ze kijken wat is er mogelijk. Komen ze bij flexzorg terecht en dan starten wij altijd eerst met een intake. Zorginventarisatie.
En wat wordt er met die intake? Wat is dat dan? Want wordt het dan ik heb ook wekelijks intakegesprekken in mijn werk, maar moet ik het daar een beetje mee vergelijken? Of ga je bijvoorbeeld het ook hebben over tot wat voor persoon bijvoorbeeld zou je aangetrokken voelen? En ja. Wat voor seksverzorgende, zoals jullie dat zo mooi omschrijven, kunnen we aan jou matchen?
Ja, zeker. Een intakegesprek is vrij uitgebreid. Ten eerste om natuurlijk een beetje, wat voor soort cliënt is het? Hoe is zijn situatie? Maar uiteraard ook wensen en behoeftes op seksueel vlak komen voorbij. En dan vragen we ook altijd met wat voor soort man of vrouw wil je afspreken? Want het zijn niet alleen vrouwen die als seksverzorgende werken, maar ook zeker mannen. Dus daar begint de eerste vraag al mee. Hè? Wil je afspreken met een man of een vrouw? Nou, van daaruit ga je verder. En dan vraag ik ook wel heel direct. Hou je van een wat vollere dame of slank? Leeftijd komt uiteraard voorbij.
Krijgen ze ook foto's te zien?
Geen foto's, nee. Puur privacygevoelig uiteraard. En een foto is gelijk is eigenlijk ook een momentopname. Iemand kan heel anders op de foto staan dan dat zij in werkelijkheid is. Dus wij werken niet met foto's, maar met omschrijvingen. En aan de hand van wat de cliënt of wat begeleiding vertelt tijdens een intakegesprek, probeer ik dan een goede match te maken.
En dat is natuurlijk gewoon een beetje een matchmaker.
Ja, nou, soort van. Maar het is natuurlijk niet alleen uiterlijke kenmerken, maar zeker ook belangrijk wat voor beperkingen cliënt heeft en zoeken we daar een passende verzorgende bij. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. We hebben verschillende verzorgenden die hebben veel kennis van hoe ga je om met dementie. Anderen die zijn weer heel goed met jonge mannen met autisme. En op die manier probeer je altijd de beste verzorgende te vinden. Maar het werkt zeker mee dat als er ook gelijk de eerste klik is toch bij de deur. Hè, dat als daar iemand staat waarvan iemand denkt, die ziet er leuk uit, kom gauw binnen. Dat werkt zeker mee voor een geslaagde afspraak.
Ja, want de cliënt mag dus zijn haar voorkeuren opgeven. Gebeurt dat vanuit de seksverzorgende ook? Hebben die ook naar jullie toe van een voorkeur uitgesproken van dit zijn de mensen met wie ik graag werk?
Ja, je hebt altijd bepaalde cliënten met wie je makkelijker kan werken, waar je voorkeur naar uitgaat. Sommigen werken liever niet met cliënten met psychische aandoeningen.
Vanuit een stukje veiligheid misschien ook.
En anderen gaan weer liever niet naar hele oudere cliënten. En dat is een verzorgende ook vrij om daar zelf keuzes in te maken. En als een verzorgende wil gaan werken bij ons, dan hebben ze eerst ook altijd een heel uitgebreid gesprek. Waarin ze kunnen vertellen waarom ze dit werk willen doen. Het is ook niet zo dat je zomaar dit werk kan doen uiteraard. En de motivatie moet goed zijn. En daarin kunnen ze ook aangeven wat ze willen en wat ze niet willen. En daarin wordt van onze kant ook wel duidelijk verteld wat er van de cliënten ook verwacht wordt. Wat verzorgenden doen en willen.
Ja, en dan ben ik zo benieuwd. Hè? Want zowel vanuit cliëntperspectief als vanuit de seksverzorgende. Als jij dan dus een match maakt op basis van voorkeuren en mogelijkheden. En als ze elkaar treffen en het matcht dus niet. Is dat ook een optie? Gebeurt dat ook? Mogen ze dan gewoon, wat gebeurt er dan?
Ja, gelukkig gebeurt dat niet vaak. Want dat betekent dat ik mijn werk niet zo goed heb gedaan. Maar het kan zeker voorkomen dat hoewel ik mijn best heb gedaan om een goede verzorgende te vinden. Dat de cliënt zoiets heeft van, dat is het niet. Ik heb toch liever iemand anders. Dan kan dat uiteraard. Wat ik net al zei, het gebeurt gelukkig niet vaak. Maar als het gebeurt, dan kijken of het een andere verzorgende is die beter past.
Ja, en andersom, dat de verzorgende dus komt en dat hij dus bij dat deurmoment bedenkt, voelt, ervaart, om wat voor reden dan ook, van dit is volgens mij niet een goede match.
Wat is niet een goede match? Hè? Dat is dan heel lastig. Zij krijgt van tevoren al de casus, dus dan weet ze al wat voor cliënt ze naartoe gaat. En wat zijn ziektebeeld is, wat zijn beperking is, wat hij graag wil. En aan de hand van die gegevens kan zij zeggen van, ik wil naar deze cliënt of ik wil daar niet heen. Ja. Dus dan heb je al de voorselectie gemaakt, de verzorgende zelf. Dus als hij daar komt, dan is het niet zo dat hij de deur open doet. hij of zij, want we hebben ook vrouwelijke cliënten. Mm-hmm. En dat de deur open gaat en dat zij zoiets heeft van, ik ga hier niet naar binnen. Dat kan wel als bijvoorbeeld de cliënt gedronken heeft. Dus als zij drank ruikt of dat hij gelijk heel onbeschoft doet. Of dat hij zich niet aan de hygiënevoorschrift heeft gehouden. Ja, dan kan zij wel zeggen van, hier ga ik geen afspraak doen. Ook al is zij dan daar.
Ja.
Maar ook dat komt gelukkig niet vaak voor.
Nee.
En van tevoren geven we ook duidelijk door aan de cliënt waar die zich aan moet houden van tevoren. En dat gebeurt eigenlijk vrijwel altijd.
Ja, maar het lijkt me zo lastig. En daar gaan we straks natuurlijk ook nog eventjes over hebben. Want het is werk, maar het is wel heel intiem werk.
Ja.
Ja.
Ja, dat klopt. Ik doe het zelf niet. Ik vind praten erover helemaal leuk en hartstikke mooi dat ik cliënten kan helpen. En tijdens het gesprek voel je al heel veel dankbaarheid van de cliënten. Dat er eindelijk geluisterd wordt.
Ja.
En dat er iets geregeld gaat worden. Nou, die dankbaarheid die voelen de verzorgenden tijdens de afspraak nog veel meer. En dat is dan ook het meeste drijfveer wel ook voor hun om dit werk te doen. Natuurlijk vinden ze seks leuk, hè, anders kun je dit werk niet doen. Maar daarnaast vinden ze het ook gewoon heel mooi om mensen te helpen.
Ja, want het is echt wel schrijnend, hè, hoe er om wordt gegaan met dat stukje seksualiteit van mensen die bijvoorbeeld in een instelling wonen. Of inderdaad mensen met een fysieke beperking. Daar wordt zo weinig aandacht aan besteed aan dat stukje seksualiteit. En die worden zo niet gehoord, tenminste over het algemeen heel weinig, in hun seksuele behoeften. Het zijn gewoon mensen met seksuele behoeften.
Klopt.
Alleen helaas hebben ze zelf niet altijd de mogelijkheden om daar altijd maar vanuit zichzelf naar te handelen. En moet het dus gefaciliteerd worden.
Ja, zeker. Dat is nog een heel gemis binnen heel veel instellingen. Gelukkig wel steeds meer dat er over gepraat wordt. En dat mensen ook inzien dat ook mensen met een beperking ook gewoon recht hebben op seksuele gezondheid. Het is ook een basisrecht eigenlijk, een mensenrecht.
Ja, ja, dat is en mensen, of dat is wel een bijzonder, want in de World Health Organization, in de definitie van seksuele gezondheid, daar stond dat je dan seksualiteit kon beleven zonder beperkingen.
Ja.
En dat is natuurlijk een hele interessante, zeker in deze tijd, maar zeker met de doelgroep waar jij mee werkt. Want zijn over het algemeen zijn het gewoon mensen met een fysieke of mentale beperking. Maar die hebben ook gewoon recht op dat stukje seksualiteit.
Ja, klopt. En wij vinden dus ook dat als zij zelf niet in die seksualiteit kunnen voorzien, dat zij hulp daarbij moeten krijgen.
Ja, want ze worden in heel veel dingen geholpen. Hè, er worden natuurlijk heel veel dingen gefaciliteerd voor hen, omdat ze daar om een of andere reden niet zelf in kunnen voorzien. Dus ja, dat stukje seksualiteit is eigenlijk als vanzelfsprekend dat erbij moet horen. Want als je hoe kan je ervan uitgaan dat iemand niet bijvoorbeeld zijn eigen boodschappen kan doen, maar wel zelf in de seksuele behoefte kan voorzien?
Ja, ja, dat is het stukje vergoeding wat mist eigenlijk voor dat soort zorg, wat wel echt heel belangrijk is.
Ja.
Dus basisbehoeften eigenlijk. Hè? Niet fysiologisch zoals eten en drinken. Zonder seks kan je prima 100 worden. Maar wij noemen het de sociale basisbehoeften. En het is zeker wel nodig. En seksuele gezondheid, hè, het leeft heel erg momenteel. Alleen politiek wil toch
wil iets anders.
Nog niet helemaal mee.
Ja, en dan zonder seks kan je oud worden. Maar als je het hebt over het stukje intimiteit en het fysieke contact. Ja, we weten van baby'tjes dat fysieke aanraking een primaire levensbehoefte is. De afgelopen jaren zijn heel veel mensen die zijn bekend geraakt met het fenomeen huidhonger. Ja, waarom zou iemand met een fysieke of mentale beperking daar geen last van hebben? En die wordt daar vaak veel langduriger aan blootgesteld. Dus ik denk dat het zeker wel een hele belangrijke behoefte is. En dan gaat het misschien niet puur altijd om het stuk seks, maar zeker wel om dat hele pakketje eromheen met affectie, met intimiteit, gewoon echt fysiek contact.
Ja, zeker. Ja. Heel belangrijk.
Hey, wij gaan er zo uitgebreid op door. Ik heb in ieder geval een cadeautje voor jou. Omdat je hier naar Schiedam bent gekomen. Een fles Boobies Gin. Alsjeblieft.
Lekker, dankjewel.
Je mag hem naast je neerzetten, hoor.
Dankjewel.
Top. Hey, ik heb je aan jou gevraagd om 5 woorden te bedenken die gaan voor jou over seks, relaties en liefdes. Welke woorden zijn dat?
Dat is genegenheid, liefde, lust. Hoe ver zijn we?
Het zijn er 3.
Warmte En beminnenswaard voelen, ook een hele mooie, vind ik.
En waarom leg dat eens verder uit?
Die vind ik vooral voor cliënten van ons heel belangrijk. Dat ze toch voelen dat ze erbij horen. Dat iemand ze leuk vindt. Dat iemand ze aandacht geeft. En ja, dat is gewoon voor veel mensen heel veel waard.
Ja, ja, absoluut. En je benoemt lust. Nou associëren heel veel mensen seksualiteit met lust. Maar als je dat ervaart, dan is het eigenlijk heel fijn om daar ook naar te kunnen handelen. Nou, heel veel mensen die zijn in de gelegenheid om daar dan naar te kunnen handelen. Cliënten van Flexzorg, die kunnen daar dan niet op dat moment altijd naar handelen. Is dan lust iets wat je toch als belangrijk woord daar ook mee associeert of in terug hoort?
Niet zozeer. In die zin, ik denk wel dat voor iedereen wel het stukje lust wel belangrijk is. Maar het is natuurlijk, iedereen ervaart het heel anders, hè, seksualiteit. Ja, voor de een is het lust, voor de ander liefde. Voor de een is het de combinatie. Voor cliënten van ons net zo. De een verlangt echt naar een stukje aanraking, knuffels. En de ander echt wel wat meer, ervaart meer lust en wil wel echt seks.
Ja, dus ook daar zie je eigenlijk hoe divers seks zich kleurt. En dat
Zeker.
Het over alle aspecten kan gaan.
Ja.
Ja. Hey, dan heb ik voor jou de 5 kutkeuzes. Seksualiteit of intimiteit?
Intimiteit.
Betaalde seks of onbetaalde seks?
Onbetaalde seks.
Besparen op seksverzorgende of in investeren?
Investeren, uiteraard.
Elke keer een andere seksverzorgende of telkens dezelfde?
Telkens dezelfde.
Een emotionele relatie met de seksverzorgende of seksuele aantrekkingskracht?
Emotionele relatie.
Ja? Want? Ja. Die was lastig?
Die is lastig, want het is natuurlijk een beetje een wisselwerking. En Flexzorg heeft inmiddels meer dan 4000 cliënten, waarbij allemaal andere motivaties gelden, andere banden met verzorgenden. En ik denk dat beide belangrijk is, maar ook vooral die emotionele band is wel belangrijk. Maar het moet geen verliefdheid worden uiteraard, hè, want het wordt geen relatie. En dat is natuurlijk wel ook in ons vak heel belangrijk om goed duidelijk te maken aan cliënten. Dat het puur is voor, dat voor de afspraak, een stukje warmte, genegenheid, lust, maar verder niks. Dus ze mogen ook geen contact hebben met de verzorgende buiten de afspraak om. Puur alleen de afspraak. En dat is dan om een stukje verliefdheid buiten de deur te houden. Maar emotionele band met elkaar, ja, heb je soms ook wel nodig om een fijne afspraak te hebben.
Ja, en een stukje veiligheid te creëren. Ja. Als basis überhaupt voor het intieme of het seksuele contact.
Ja.
Ja. En jullie, je zei wel ook dat je zou kiezen voor telkens dezelfde seksverzorgende. Dat gebeurt dus wel. Er zijn cliënten
en
vragen die cliënten daar dan specifiek naar, of is dat gewoon eigenlijk jullie basisregel van we matchen iemand aan elkaar en als iemand dan terugkomt, zorgen we ervoor dat hij weer een bekend gezicht ziet?
Dat is wel mijn advies tijdens de intakegesprek ook. Van, als er een fijne eerste afspraak is geweest, dan is het prettig dat dezelfde man of vrouw weer komt bij de cliënt. Omdat je dan ook weer een beetje aan die band kan werken. En een band is gewoon prettig, zodat je een andere volgende afspraak misschien weer wat meer durft. Andere dingen durft te vragen, meer kan genieten. Dus dan kom je toch ook wel weer op die emotionele band die belangrijk is. En daarbij toch ook weer de aantrekkingskracht, hè, die wisselwerking. Maar als iemand na een tijdje zegt van, nou, ik heb nou een aantal keren met deze verzorgende afgesproken, mag ik een keer met iemand anders afspreken? Ja, dan kan dat zeker.
Ja.
Maar op een gegeven moment houdt wisselen wel op. Sommige cliënten willen heel vaak wisselen. Ja, dan zeggen wij ook van, ja, dat is ook dan niet de bedoeling. Je moet ook werken aan een band.
En dat kan
een stukje
wel juist
vertrouwen.
Onderdeel zijn van het hele proces.
Ja, ja, ligt ook heel erg aan de zorgvraag.
Ja.
Wat eraan vooraf is gegaan.
Ja. Ja, en wat ik me dan afvraag is, hè, je gaf net aan van, ja, we proberen in ieder geval ervoor te zorgen dat die verliefdheid niet ontstaat. Maar op het moment dat jij met iemand, een van jullie cliënten, die heeft bijvoorbeeld een mentale beperking op wat voor niveau dan ook. En die is niet heel goed bijvoorbeeld in het onderscheiden van, hey, welke gevoelens zijn nou lustgevoelens, seksuele gevoelens en wat zijn nou echt de verliefdheidsgevoelens. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat het af en toe wel heel lastig is. Want je matcht natuurlijk wel twee mensen en die gaan een heel intiem moment samen ervaren.
Ja, klopt. Maar wij zijn vanaf het begin af aan wel heel duidelijk, zowel naar begeleiding als cliënt. Dat het puur is, een stukje ervaring opdoen, zelfvertrouwen krijgen. Heel belangrijk, vertrouwen in je eigen lichaam, lichaam van de ander. Hoe werkt het allemaal? Geen verliefdheid dus. Maar en als het afhankelijk van het niveau van de cliënt, benoem ik het wel eens als. Zie dit als een soort van seksles. En dan is gelijk ook het verschil duidelijk tussen relatie en deze afspraak.
Ja.
En ook begeleiding raden we altijd aan om dat dan ook te herhalen. En onze ervaring is, als het vanaf het begin af aan duidelijk is voor de cliënt, dan komt verliefdheid bijna nooit voor. En tuurlijk mag je een speciale band en speciale gevoelens krijgen. En intimiteit met iemand, dat doet wat met je als mens. Hè, dat doet wat met je gevoel. Dus dat is ook helemaal niet raar.
De aanmaak van oxytocine, endorfines, dat zorgt natuurlijk voor verbinding, voor een stukje hechting en vertrouwen.
Ja, en we zeggen ook wel eens, hè, je mag wel eens een soort van verliefde bubbel tijdens de afspraak voelen. Maar daarna moet je wel weer terug ook kunnen naar de realiteit.
Ja.
En dan kan je weer toeleven aan de volgende afspraak.
En hebben jullie wel eens dat jullie een cliënt niet als cliënt aannemen?
Nou, cliënten die we niet aannemen zijn onder de 18. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een grens waar die moet. En voor de rest, nee, eigenlijk niet. En sowieso hebben we dan altijd eerst een intakegesprek. Ik zit even na te denken of ik in die jaren iemand heb gehad waarvan ik zeg van nou, die kan ik niet bemiddelen. Nee.
En kan je een reden geven waarom, waarom je het niet zou doen? Wat is een rode vlag dat je denkt dan wel als organisatie, dan als zelf, als persoon van hey, dit vind ik heel lastig?
Nou, we komen wel eens tegen in het proces verder dat een cliënt heel erg aandacht blijft zoeken of bepaalde dingen wil die niet kunnen. En dan zeggen we wel eens van, hè, dan stopt het hierbij. Dan kunnen we ook niet meer voor je bemiddelen, dan stopt het hierbij. Maar ja, iedereen krijgt wel vanaf het begin af aan een kans.
Ja, maar dan besluit je op basis van het gedrag dat er heeft plaatsgevonden. Van, oh ja, dit is dan wel in het belang van de cliënt, dan wel van onze seksverzorgende, is dit gewoon eigenlijk niet aanvaardbaar om dit door te laten gaan.
Ja.
Ja. Ja. Hey, ik heb 5 stellingen voor jou. Iedereen heeft recht op intimiteit en seksualiteit.
Ja, zeker. Daar ben ik uiteraard een grote voorstander van. Een stukje seksuele gezondheid, wat voor iedereen eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn. En vooral die mensen met een beperking die niet zelf in hun seksualiteit kunnen voorzien, die moeten daarbij een handje geholpen worden.
Ja, want ik begreep dat er wel hier en daar gesproken werd met zorgverzekeraars over het vergoeden van sekszorg. Maar weet je, als je het alleen al hebt over de seksuologie, wordt ook maar heel beperkt vergoed, dan wel gewoon niet vergoed. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel een hele lange weg is nog die te gaan is.
Ja, daar zijn we wel ook hard mee bezig, hard voor aan het strijden. En dan zal het niet vanuit de zorgverzekeraar vergoed moeten worden, maar meer vanuit de voorzieningen die er zijn in de zorg. Dus via de WMO of de WLZ.
Persoonsgebonden budgetten.
Ja, weet je, het is zorg, dus dan moet het ook vanuit de zorgsector vergoed worden.
Ja, en dat het dus inderdaad echt als zorg wordt gezien.
Ja.
Net zoals wanneer je welke vorm van zorg dan ook zou krijgen die als meer medisch wordt geïndiceerd.
Ja, nou weet je, binnen flexzorg zeggen we altijd, als je een stijve nek hebt en je woont in een instelling, je hebt een stijve nek, dan halen ze een fysiotherapeut in huis en dan krijg je behandeling daarvoor. En waarom zou die niet iemand helpen die last heeft van stijve piemel?
Ja, nou, ik ben blij dat jij hem maakt.
En dan is het ook een stukje zorg. Maar dan begint iedereen gelijk van, oeh, nee, dat kan niet. En ja, dat is het hele grote verschil. Maar ja, wij binnen Flexzorg vinden het echt zorg. We willen dat ook heel erg graag uitdragen en belangrijk.
Maar, dat is natuurlijk sowieso het probleem met seks. Hè? Alles wat met seks te maken heeft, dat is spannend.
Ja, het valt woordje seks. Maar het is natuurlijk veel meer dan de daad zelf. Ik weet niet of er tijd voor is, maar ik heb anders wel een voorbeeldje van mijn allereerste cliënt waar ik een intakegesprek mee had. Dat was een jongen van 24. Gezond lichaam, maar verstandelijk beperkt. Niveau 5, 6 jaar. Slaapt met een luier, maakt elke nacht zijn eigen luier los om aan zijn geslachtsdeel te zitten. Niet wetend wat hij daarmee moet, maar geeft hem waarschijnlijk gewoon een fijn gevoel. Elke ochtend werd hij wakker in zijn eigen urine. Lastig voor hem, lastig voor verzorging die hem elke ochtend moet verschonen. gegeven moment dachten zij zoiets van, ja, we moeten hier wat mee. Nou, zijn gaan zoeken op internet, zijn bij Flexzorg terechtgekomen, hebben ons ingeschakeld. Nou, ik ben daar naartoe gegaan voor het zorginventarisatiegesprek. Komt de hulpvraag in beeld. En dat is dan leren masturberen. Dus dat is natuurlijk heel anders eigenlijk dan waar je aan denkt bij het woordje seks. En die cliënt die is mij altijd heel erg bijgebleven, omdat dat voor mij ook echt duidelijkheid gaf van, ja, dit is echt zorg. En dit kan verpleging niet doen, dit kan een verpleegkundige niet doen, of begeleiding binnen een woongroep.
Moet je
kan
ook niet van ze verwachten.
Nee, willen ze ook niet. Nee. Moet je zeker niet van ze verwachten. Maar een seksverzorgende van Flexzorg bijvoorbeeld kan dat wel. Ja. En wil dat ook. En dat is heel mooi.
En dat vind ik inderdaad wel heel mooi hieraan, is dat de impact ervan kan zo ontzettend groot zijn op iemands leven.
Ja, ik kan wel doorgaan met leuke verhalen. Cliënten, ik heb er natuurlijk tal van. Heel veel toch die geen ervaring hebben en die hun allereerste ervaring met seksualiteit hebben via een verzorgende van ons. En die zijn zo dankbaar dat ze dit eindelijk mogen meemaken.
Ja. En dan is het wel weer heel erg mooi dat ze dan dus ook wel iemand, dat ze dus een professional tegenover hen hebben staan. Die weet wat diegene doet.
Ja. He,
ze weten wat ze kunnen verwachten. Dus ze kunnen dan de cliënt wat extra handvaten geven. Echt goed en liefdevol begeleiden. Terwijl als zij hun eerste ervaring zomaar ergens zouden opdoen, zou het wel eens heel anders kunnen zijn.
Ja, zeker. Je moet je voorstellen, we hebben natuurlijk ook heel veel cliënten met lichamelijke beperking. Spasmus in een rolstoel. Eigenlijk, ja, die niet heel veel kunnen. Die kunnen ook niet zomaar naar iemand toe. Of dat er zomaar iemand komt. Nee. Nee. En dan is het inderdaad heel fijn dat er iemand komt die weet hoe je daarmee om moet gaan.
Ja, en die niet oordeelt.
Nee, en weet wat er kan gebeuren en daar dan rustig op kan reageren.
Ja, niet in paniek raakt.
Ja.
En kan geruststellen en daarna gewoon weer het werk kan hervatten.
Ja.
Ja. Hey, wat dat betreft, sekszorg kan door elke sekswerker gedaan worden.
Nee, zeker niet door elke sekswerker. Het is zorg, daar kom je weer. Het is dan toch echt iemand die wel echt affiniteit moet hebben met zorg. Zorgachtergrond.
Ja?
Is geen verplichting, maar is zeker wel heel fijn.
Gebeurt dat ook echt? Dat iemand bijvoorbeeld met een verpleegkundeopleiding of achtergrond bij jullie komt en zegt,
zeker,
ik wil dat nu op deze manier gaan inzetten?
Ja, zeker. Heel veel wel. Veel verpleegkundigen, maatschappelijk werk, fysiotherapeut, noem het maar op. Alles eigenlijk kan. En die merken in hun werkveld dat er behoefte is aan meer. Kunnen dat in hun baan als verpleegkundige niet geven. Willen dat als verpleegkundige ook niet geven. En zijn dan flexzorg ernaast gaan doen. En werken dan als seksverzorgende.
Ja, ik vind dat zoiets bijzonders. Hè? Want ik vind het een prachtig beroep. Maar het lijkt mij gewoon heel lastig ook om te doen. Maar dat je dan dus zelf in de zorg werkt. En dan inderdaad heel erg die vraag hoort. Naar die behoefte, naar seksualiteit, naar intimiteit, naar affectie. En dat je dan dus besluit, hey, ik ga degene zijn die dat doet.
Ja.
Zijn dat dan ook mensen die affiniteit met seks hebben, die dat doen? Of zien die, ja, hoe...
Ja, dat natuurlijk vinden ze seks leuk, hè, want anders kan je het werk niet doen. Dat is makkelijk zat. Dus in die zin ja. Maar het zijn vooral mensen met een goed hart die anderen willen helpen.
Ja.
En die de noodzaak ook zien van dat stukje ondersteuning wat nodig is.
En die zien het echt als werk. En niet zozeer als, ik heb seks met iemand. Maar ik ben in het voorzien van zorg, wat toevallig dan in de vorm van seks komt.
Ja, zij zien dat zeker als zorg. Echt iemand helpen. Ja, zij doen dat niet voor hunzelf. Nee, zeker niet.
Nee. Sekszorg is alleen beschikbaar voor vrijgezellen.
Nee. Sekszorg is voor mensen met een beperking. En dat kan best een demente man zijn in een verpleeghuis die nog een vrouw thuis heeft zitten. Die behoefte heeft en die zijn vrouw niet meer wil of kan voorzien. Stel hij uit zijn behoefte wel in het verpleeghuis of gaat anderen lastigvallen. Dan wordt er een gesprek aangegaan. Familie wordt er dan wel bij betrokken uiteraard. Maar ook voor zo iemand ondanks dat hij dan misschien nog getrouwd is, kan wel flexzorg of sekszorg uitkomst bieden. Ja.
En gebeurt het ook wel eens bij stellen dat je bijvoorbeeld twee mensen hebt met een vorm van een beperking en dat er dus iemand komt voor een stel tegelijkertijd?
Ja, dat kan. Gebeurt eigenlijk bijna niet. Ik zit even na te denken of wij volgens mij niet hebben al die jaren denk ik één keer een stel geholpen. Ook met een beperking die wat adviezen wilde. Hè. Wat kan wel, wat is fijn. En dan kan dat zeker. Ja, als de vraag daar is, dan is dat zeker bespreekbaar.
Ja, maar zeker als je het dan hebt. Bijvoorbeeld, je hebt twee mensen met een fysieke beperking. En die zijn dus niet in de gelegenheid om fysiek gezien zich vrij te bewegen. Kan ik me voorstellen dat het ook heel prettig kan zijn als iemand hun dan wat ter plekke helpt, maar ook in het van, hey, hoe kunnen jullie dit nu samen doen? Hoe kan je nou creatief dit samen oppakken? Ja. Wat voor hulpmiddelen kan je nou inschakelen om dit samen te doen? Dan ga je een klein beetje naar de seksles, ja, versie ervan.
Ja. Ja, het gebeurt niet veel dat we van de stellen een aanvraag krijgen. Nee.
Zou dat iets zijn waarvan je denkt, oh, dat zou er wel meer moeten zijn? Want ik kan me voorstellen dat dat misschien nog wel weer een drempeltje is.
Nou, ik denk dat veel stellen dan toch wel zelf in staat zijn om dat stukje seksualiteit, intimiteit te vervullen. Ik denk toch dat de meeste cliënten van ons niet in staat zijn om een vriend of vriendin te vinden. En dus niet in staat zijn om invulling te geven aan hun seksualiteit op die manier. Dus ik denk dat daardoor komt dat er geen aanvragen zijn van stellen.
Cliënten van flexzorg komen seksueel gezien niets tekort.
Dat is als ik mijn werk goed doe en goed uitvraag wat ze willen, waar de behoefte ligt. En ik vul dat goed in en zoek daar een passende verzorgende voor. Dan denk ik dat ze zeker niks tekort komen tijdens de afspraak. Ik weet niet of je de vraag zo bedoelt. Mm-hmm. Want het is een beetje, je kan hem tweeledig zien en beantwoorden. Maar cliënten van flexzorg, als ze een afspraak hebben, dan komen ze tijdens de afspraak denk ik niks tekort. Vaak moeten ze lang wachten op weer een nieuwe afspraak, omdat het natuurlijk vrij prijzig is. Het geeft vaak wel rust en voldoening dat ze weten van hey, ze komt over een tijdje weer terug. Hè. Als sommige cliënten hebben het geluk, die mogen elke maand een afspraak van de bewindvoerder, of die hebben zelf budget voor elke maand of twee keer per maand. Anderen hebben eens per kwartaal of eens per jaar kan ook. Ja, dan is het wel in de tussenliggende tijd lastig.
Ja. Ja, want dan worden ze dus niet gehoord in hun seksuele behoeften.
Ja, wel gehoord,
ja,
maar
of niet naar handelend, kunnen handelend.
Ja, als financiële middelen niet toereikend genoeg zijn.
Dat is echt
dus daar
schrijnend,
is dat stukje vergoeding wel heel hard nodig. Er zijn zoveel cliënten die daar heel veel baat bij hebben.
Ja, ik vind dat zo schrijnend. Stel, je hebt dus inderdaad dat je dan dus al heel erg geluk hebt dat je dus de financiële mogelijkheden hebt, dat je het één of misschien zelfs twee keer per maand kan doen. Maar dat je anders gewoon één keer op een kwartaal, zoals één keer per jaar zit.
Ja.
Ja, terwijl het feit dat je een fysieke beperking hebt, een mentale achterstand hebt, zegt natuurlijk helemaal niks over hoe jij seksualiteit beleeft en wat jouw seksuele behoeften zijn.
Nee.
Dus die kunnen best wel eens heel erg op de voorgrond liggen, die behoeften. En sterker nog, als je helemaal niet de tools hebt meegekregen, omdat het eigenlijk altijd een beetje een verwaarloosd onderdeel is geweest, hoe je met die behoeften om kan gaan, zijn ze vaak ook heel erg aandachtvragend.
Ja, klopt. Heel veel cliënten weten ook niet wat er mogelijk is. En vaak maakt die nieuwsgierigheid naar, wat is het nou, hoe voelt het, maakt dat ze het juist nog harder willen. En dan kom je ook weer bij dat ontremde gedrag. Dat is allemaal kans. Als je seksueel gefrustreerd raakt doordat je niet in je behoefte kan voorzien, ja, is heel lastig. Ja. En kan heel vervelend zijn.
Zou je kunnen zeggen dat je, stel, als je alleen al de instellingen neemt, je zet op bij elke instelling zet je één of twee sekswerkers op de loonlijst. Zou je daarmee
sekswerkers of
seksverzorgende? Seksverzorgende in deze. Zou je dan, denk je, een stuk van het ongeremde en daarmee ook grensoverschrijdende gedrag al verminderen, waarvan je toch wel met een regelmaat hoort dat bijvoorbeeld in instellingen plaatsvindt?
Ja, dat is een lastige. Je weet nooit of je het zomaar kan voorkomen. En het is ook niet dat, dat alle cliënten baat bij hebben bij een flex of bij een afspraak seks. Maar ik denk zeker dat als er beleid is binnen instellingen, dus dat er over wordt gepraat, hè, daar begint het natuurlijk mee. Dat je weet dat er wat speelt bij de bewoners en dat er dan hulp kan worden ingeschakeld. Denk ik zeker dat je bepaald gedrag wel kunt verminderen. En dus een keer rust op de afdeling kan creëren, ja.
Maar zou dat, als je kijkt naar dat hele vergoedingssysteem, zou dat een mogelijkheid zijn? Dat je dus gewoon een seksverzorgende op de loonlijst zet? Want die krijgt gewoon een x-bedrag en dan spreek je af van nou, daarvoor werk je zoveel uur. En dan kan je misschien ook nog een verdeling maken tussen, dat zijn de gewone gesprekken die je voert. Zoveel uren gesprek, zoveel uren daadwerkelijk fysiek contact.
Ik denk dat het wel wat ingewikkeld is. En sowieso in loondienst is lastig. Bij ons werken ook freelancers. Dus ik denk niet dat de oplossing is. Maar wel beleid voor seksualiteit moet er zeker komen binnen instellingen.
Ja.
En is gelukkig al wel binnen bepaalde instellingen het geval. Maar nog lang niet bij allemaal.
Nee. Sekszorg zou ook voor mensen zonder beperking beschikbaar moeten zijn.
Nee, want hè, dan, het is zorg. Dus zonder beperking kan jij prima zelf in je eigen seksualiteit voorzien. Dus in die zin nee. Alleen als je een link heeft met de zorgsector, dan kan je ervoor in aanmerking komen. Ja.
Ja, maar stel je hebt iemand, die heb ik ook namelijk wel regelmatig in de praktijk gehad. Iemand die dus sociaal gezien absoluut niet vaardig is. Die zijn hele leven lang nog geen relatie heeft gehad, geen seksuele contacten hebben gehad. En dan heb je het bijvoorbeeld over een man van een jaar of 55.
Mm-hmm.
Iemand die dus wel in staat is om gewoon in, hè, zijn levensbehoeften te zien, voorzien in principe in de vriendschappelijke sociale contacten, een
huis,
baan.
Eigenlijk zei het bij de eerste zin al, hè? Hij heeft moeite met sociale contacten. Hij kan zijn sociale contacten niet onderhouden.
Ja, wel dus de normale, maar niet de relationele of de romantische.
Ja, maar dat is dan eigenlijk zijn beperking.
Oké, dus dat mag je dan wel zo zien. Het hoeft niet,
zeker,
zeg maar een diagnose,
nee,
een harde diagnose te zijn.
Nee. Als hij dat als een beperking ervaart, dan kan hij zeker flexzorg bellen.
En dan, want op wat voor manier, wat zijn jullie eisen daar dan aan? Want het kan natuurlijk ook zijn, die zegt iemand van, ja, maar ik vind het gewoon een beetje lastig om mensen te ontmoeten. Dus ik wil graag gebruik maken van jullie seksverzorgende.
Ja, het is niet aan ons om te bepalen in welke mate de beperking ernstig genoeg is om sekszorg in te zetten. Als iemand ons belt, dan ervaart hij zelf al wel een beperking. Het intakegesprek, waar we altijd mee starten, is niet gratis. Dus daar moet dan ook sowieso voor betaald worden. En dat is ook al gelijk, krijg je daar ook wel, als iemand het echt wil, dan, ja, ik zit even te denken, iemand zonder beperking gaat echt niet zomaar flexzorg bellen. Die doet dat niet.
Alleen wat die beperking dan is, dat is dus eigenlijk een vrij brede definitie.
Ja,
kan dat
dus
zijn.
Als jij zelf een beperking ervaart, dan ga ik niet zeggen van nee, dat is geen beperking.
Ja, dus ook als
jouw cliënt met sociale moeite met relationele contacten onderhouden, ja, dat is in onze ogen wel een beperking. Ja,
en omdat ze worden beperkt in het vervullen van de seksuele behoeften,
ja, en
door
hoe,
iets.
Ja, en hoe ouder hij wordt, hoe hoger zijn drempel ook wordt om dat contact aan te gaan. Dus juist voor zo iemand is een afspraak via flexzorg hartstikke fijn. Kan hij een beetje werken aan zijn zelfvertrouwen, ervaring opdoen. En wat ik in zo'n geval wel altijd zeg, het is geen garantie, hè, dat je in de toekomst een relatie krijgt. Maar het kan zeker wel eraan bijdragen.
Ja, want als je dan weer kijkt naar de drempel om contact op te nemen met een andere sekswerker, hè, of een prostituee, dan kan ik me voorstellen dat als je het via zo'n instelling als flexzorg doet, dat die drempel misschien wat lager is.
Ja.
Omdat je dan weet, oké, als ik nu contact opneem, dan weet ik in ieder geval dat ik met iemand in gesprek kom die weet hoe het is om om met lastige situaties om te gaan. Met uitdagende situaties om te gaan.
En de afspraak wordt rustig opgebouwd. Ja. En begin met een praatje. En van daaruit wordt de afspraak rustig vormgegeven.
En er is veel meer begeleiding dan dat diegene een willekeurig prostituee contact opneemt. Of een escortdame. En daar een afspraak mee inplant.
Dat is het grote verschil eigenlijk, ja.
Ja. Als dat zo zou gebeuren, als jullie heel veel van dat soort cliënten krijgen, kunnen jullie de vraag dan nog aan? Voordat hier namelijk allemaal luisteraars nu denken, ik ga er gebruik van maken. Maar misschien zitten jullie daar helemaal niet op te wachten.
Nou, iedereen die er gebruik van wil maken, die kan dat doen. Ja, zeker. Ja, het is niet zo dat wij zeggen nee.
Zolang er maar een gegronde reden is om aan te kunnen geven van, maar ik word echt door iets beperkt in het aangaan van mijn relationele dan wel seksuele contacten.
Ja, klopt.
Ja. Hey, en je benoemde net al eventjes, of we hadden het er net al even over, dat voor de sekswerkers, het is wel echt werk. Het is niet voor hun eigen plezier. Toch denk ik, je moet wel enige vorm van plezier ervaren in je werk. Wil je het leuk hebben? Wil je dit langere tijd kunnen volhouden? Wat is dan zeg maar het plezierige aspect voor de seksverzorgende binnen dit werk? En hoe lang werken ze over het algemeen binnen dit werkveld?
Nou, het plezierige is denk ik vooral de dankbaarheid die de cliënt uit. Ja, die zijn gewoon zo blij met de afspraak. En dat uiten ze eigenlijk vrijwel meteen al tijdens de afspraak, maar ook tijdens het afscheid, als zij weer naar huis gaat. En dat is vooral de drijfveer voor de meesten. En hoe lang de verzorgende bij ons werken is heel divers.
Is dit werk iets wat je een leven lang kan doen? Dat je na 40 jaar eigenlijk kan zeggen, nu ga ik met pensioen?
Je moet dit werk zeker niet doen om heel veel geld te gaan verdienen.
Nee?
En dat is altijd gelijk de verkeerde drijfveer. Zeggen wij ook altijd gelijk met een sollicitatiegesprek als iemand wil gaan werken voor Flexzorg. Vragen wij naar de motivatie als er dan gezegd wordt, het lijkt me makkelijk geld verdienen. Dan
heel moeilijk
leggen
geld
wij
verdienen.
Dat ook gelijk wel uit dat het heel anders ligt. En dat je dat je het vooral met andere motivatie moet doen. En met een goed hart eigenlijk. En natuurlijk, je verdient er geld mee. Maar het is niet het belangrijkste. En zo wordt dat gelukkig ook niet gezien door degene die bij ons werken.
Maar je kan ook niet eventjes 40 cliënten per week doen. Lijkt me.
Nee.
Toch? Het is intensief.
Klopt, ja. Ja.
Ja,
en jullie... Er zijn dames die werken 10, 12 jaar al bij ons. We hebben ook gelukkig wat mannelijke verzorgenden in dienst. Die werken ook wel een mooie poos. En dat is heel fijn, want dan weet je ook wat je aan diegene hebt. En je weet wie je naar een bepaalde cliënt stuurt. En gelukkig hebben we de laatste tijd ook weer wat nieuwe verzorgenden die dit werk willen gaan doen. Dus dat is ook heel fijn.
Ja.
Het wordt dan gelukkig steeds drukker. Het wordt toch taboe gaat er gelukkig wat meer af. En dat merk je dan ook wel met de aanvragen en ook met de verzorgenden. Dus dat is heel fijn.
Ja, super fijn. Maar ik denk dat het zo belangrijk is dat degenen die hier baat bij hebben, dat die weten dat dat die sekszorg, dat gewoon iets is waar je aanspraak op kan maken. Maar ook dat het dus wordt gefaciliteerd of wat het af en toe wordt aangereikt door bijvoorbeeld de verzorgers van iemand of de bewindvoerders van iemand. Van dit is er en heb je hier behoefte aan. Want nogmaals, ondanks dat het feit dat ze dus misschien een mentale achterstand of een beperking hebben of dat ze een fysieke beperking hebben, dat zegt niks over die seksuele behoeftes.
Klopt.
En het is zo ontzettend belangrijk dat ze daar gewoon in gehoord worden en het liefst niet alleen in gehoord worden, maar dat er ook nog een poging wordt gedaan om daarin te voorzien.
Ja, zeker heel belangrijk. En vooral tegenwoordig, je ziet en hoort zoveel op social media, televisie, internet. Alles komt voorbij, ook voor mensen met een beperking. Waardoor ook vaak het beeld niet realistisch is, dus wat nog meer frustratie oplevert. En belangrijk dat juist die groep mensen geholpen wordt.
Ja, onwijs. Onwijs. Hey Nikki, ik wil jou heel erg bedanken dat jij hier was. Nogmaals, ik hoop dat jullie heel veel cliënten gelukkig kunnen gaan maken. En wil je nou als luisteraar meer informatie over de zorg die Flexzorg kan bieden? Of wil jij ook doneren aan het steunfonds, zodat nog meer gebruik kunnen maken van de sekszorg? Ga dan even naar de show notes voor meer informatie. Lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.